Acito is een van de grootste Nederlandse schoonmaakbedrijven. Met ruim 300 miljoen euro omzet en 10.000 medewerkers. Dagelijks zorgen deze duizenden medewerkers voor een prettige en schone werkomgeving voor klanten zoals de NS-stations en de Prinses Maxima Centrum. Maar Acito doet meer. Acito zorgt er ook voor dat hun eigen werknemers in een prettige werkomgeving werken door middel van inclusiviteit, diversiteit, maar ook sociale duurzaamheid. En dat gaan we vandaag bespreken met Rolf. En Rolf is Chief People Officer van Acito.
Ik ben Rolf Jorna, HR-directeur van Acito. En jullie luisteren naar de podcast Goed Werk, Werkt Goed van Keep Up.
Welkom, ja. Rolf.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent. We gaan het hebben over Acito en goed werkgeverschap.
Ja.
Maar allereerst, wat is jouw loopbaan geweest? En hoe ben je terechtgekomen bij Acito?
Ja, nou, ik heb ooit rechten gestudeerd in Rotterdam. En in de marketing en sales begonnen. Daarna ook operationeel management. En eigenlijk een beetje bij toeval ben ik het HR-vak ingerold. Nou, inmiddels al meer dan 20 jaar. En dat heeft mij gebracht langs werkgevers zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, de IT-tak van de Belastingdienst en het Centrum Indicatiestelling Zorg. En dat noem ik eigenlijk overheidsachtige organisaties, waarin ik vooral binnen HR te maken had met veel reorganisaties, organisatieverandering, OR'en, vakbonden. Dus daar heb ik het vak wel geleerd, om het zo maar te zeggen. En na zo'n 8-9 jaar heb ik een andere stap gemaakt, om het zo maar te zeggen. Ik ben teruggegaan naar het bedrijfsleven, omdat ik ook heel graag wilde werken in organisaties in groei en ook echte mensenorganisaties. Nou, ik ben gestart bij A.S. Watson als retailer, bekend van Kruidvat, Trekpleister en IC Paris XL met meer dan 15.000 mensen. Dus dat is een mensenorganisatie, om het zo maar te zeggen. En die tocht heeft mij verder gebracht naar HEMA, nou ook wel bekend van de winkelstraten. En ook bij Action heb ik 4 jaar mogen werken. En nu in de schoonmaak bij Acito.
Wauw, dat is een behoorlijke carrièrepad. En hoe ben ik ook wel benieuwd naar, waarom heb je dan de keuze gemaakt om niet alleen vanuit het bedrijfsleven over te stappen naar Acito als schoonmaakbedrijf, maar wat trok jou zo in Acito?
Ja, goede vraag. Ik zei net al eventjes, mensgerichte organisaties, mensenorganisaties, dat is wel mijn ding. Ik denk als HR-verantwoordelijke dat je niets mooiers kan hebben dan organisaties die bestaan uit heel veel mensen. En schoonmaak is denk ik bij uitstek een hele diverse branche, waarin ook binnen Acito, je zei het al in de introductie, 10.000 mensen. En deze 10.000 mensen die hebben meer dan 100 verschillende nationaliteiten, om er wat te noemen. We werken met mensen die bijvoorbeeld statushouder zijn. Er werken Oekraïners bij ons. Er werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons. Dus het is heel bijzonder, zou ik bijna zeggen, om als HR-directeur verantwoordelijk te mogen zijn voor zo'n diverse populatie.
Ja, en ik kan me voorstellen dat voor jezelf heel vervulling is, want je hebt een sociale impact samen met je team. Kun je iets meer vertellen, heel kort, over Acito? Welke rol speelt Acito in de samenleving?
Ja, misschien moet ik even starten bij wat Acito allemaal schoonmaakt. Want ik denk dat het goed is om daar ook een beeld van te hebben. Want natuurlijk is het zo dat wij veel bedrijfspanden schoonmaken. We noemen dat zakelijke dienstverlening, overheid. En daar maken we dagelijks schoon. Soms in de vroege uren, soms in de late uren, maar ook gedurende de dag. Maar we werken ook voor segmenten zoals bijvoorbeeld de zorg, waarin wij ziekenhuizen schoonmaken. Je gaf net zelf al even aan het Prinses Maxima Centrum. Maar bijvoorbeeld ook in de industrie maken we schoon. Recreatieparken is een tak waar wij schoonmaken. Ook mobiliteit. Hè? Dus denk aan vliegtuigen en aan treinen. Dus het is in die zin heel divers. En dat doen we dus ook met die diverse populatie.
Ja, bijzonder. En daardoor, doordat je zo'n brede populatie hebt, maar ook een hele brede impact in de samenleving, veel bedrijven, veel overheidsinstellingen, veel zorg. Als we dan een klein beetje het bruggetje maken naar goed werkgeverschap. Je hebt dus met 10.000 medewerkers in Nederland, ben je wel een grote werkgever. Welke aspecten van goed werkgeverschap kom jij dagelijks tegen in je werk en hoe belangrijk zijn die voor je?
Ja, dan begin ik eigenlijk even bij het ontstaan van Acito. Want in 1952 is Acito opgericht door Joop van Riemsdijk. En Joop van Riemsdijk had een mooie gevleugelde uitspraak. Als je goed bent voor je mensen, dan zijn je mensen goed voor jou. En dat is een uitspraak die je nog steeds bij ons voelt in de haarvaten, zou ik bijna willen zeggen. En dat houdt in dat samen is voor ons een heel belangrijk begrip. Dus wij doen graag dingen samen. Wij zorgen ook voor elkaar. We kijken naar elkaar om. En dat is eigenlijk een soort van basis, zou ik bijna zeggen, van hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij kijken naar goed werkgeverschap. En dat samen, dat hebben wij ook in onze kernwaarden zitten. We hebben 3 kernwaarden. Daar is samen vanzelfsprekend 1 van. Eenvoud en daadkracht. En als je kijkt naar de ambitie die wij hebben voor de komende jaren, ga ik even naar de toekomst. Voor 2028 willen wij het meest mensgerichte en door data gedreven schoonmaakbedrijf van Nederland zijn. En dat is niet een loze letter op papier. Dat is echt waar wij in geloven. Dit is wat wij aan het doen zijn.
Ja, dus mensgericht, impact maken, aandacht voor elkaar, samen. En hoe verenig je dat dan met bedrijfsdoelstellingen? Hoe zorg je ervoor dat het niet heel erg wollig wordt bijvoorbeeld? Of dat het, ik heb een wellnessbudget of ik mag naar een sauna. Maar nee, kortom, hoe maak je het echt concreet en koppel je het aan je bedrijfsdoelstelling?
Ja, allereerst denk ik, is goed om te zeggen, dat vanuit die ambitie hebben wij ook een strategie. Verwerken we vervolgens in een jaarplan, om het even zo te zeggen. En die mens staat daar op 1. Dus het is niet de klant die op 1 staat. Dat is bijvoorbeeld wel een verschil met toen ik in de retail zat. Dat is wel een interessant verschil. Dat retail is vaak toch de klant staat op 1. En de mens is zeker belangrijk. Maar hier is het echt andersom. Dus onze mens staat op 1. En dat gaat zover dat als er niet goed voor onze mensen gezorgd wordt bij klanten van ons, dan kan het zijn dat wij een contract opzeggen. Dus wij vinden hoe er omgegaan wordt door ons met de mens, als Zito zijnde, maar ook door onze klanten, is voor ons cruciaal. Dus dat is misschien alvast even een statement. En als we kijken naar goed werkgeverschap, dan zou ik het willen verdelen in 3 pijlers. En dan moet ik eerst even wat vertellen over onze populatie. Hoe zit die in elkaar? Die populatie van 10.000 medewerkers, die zijn voor 61% ouder dan 45 jaar. Wat dat inhoudt, is dat deze mensen die verrichten fysiek zwaar werk. En die willen dat zo goed mogelijk doen, maar die willen ook zo gezond mogelijk blijven. Dat is denk ik een van de belangrijke uitgangspunten hoe onze populatie eruit ziet. Naast, wat ik al eerder zei, die 100 nationaliteiten. Dus er is een enorme diversiteit die we zien. We zien ook dat bestaanszekerheid, financiële gezondheid voor onze populatie van belang is. Dus denk daarbij bijvoorbeeld aan dat wij 2,3% loonbeslagen per jaar hebben. Dus dat zegt ook iets over aandacht voor financiële gezondheid in onze populatie. En als ik dan even naar die 3 pijlers ga die ik net al aankondigde, dan gaat het dus over fysieke arbeidsbelasting. Die onze medewerkerspopulatie, die wordt gewoon ouder. Moeten we eerlijk in zijn. Dus hoe zorgen we ervoor met materiaal en middelen dat we onze mensen zo goed mogelijk hun werk kunnen laten doen? En dan kan je denken aan hoe kan een glazenwasser op grote hoogte glazen wassen? En hoe kan die in een houding staan die goed passend is en dat die zo min mogelijk last heeft van zijn nek of van de schouders? Dus we werken met exoskeletten. Maar we zijn ook aan het piloten met drones. Maar ook bijvoorbeeld robotisering is voor ons een belangrijk element als het gaat over, enerzijds innovatie natuurlijk, maar anderzijds ook om die fysieke arbeidsbelasting positief te kunnen beïnvloeden. Dus dat is gek genoeg. Hè? Het is mensenwerk, maar ook in de schoonmaak zijn wij wat dat betreft heel erg innovatief. Maar het kan ook op een ander punt zitten. Als je kijkt naar die populatie, veel van de mensen die bij ons werken zijn vrouw. We hebben meer dan 1000 vrouwen die boven de 45 en onder de 55 zijn. Die hebben te maken met de overgang. Hoe maken we dat bespreekbaar? Hoe kunnen we leidinggevenden helpen om dat gesprek aan te gaan? Maar ook hoe kunnen we onze mensen zelf informeren en aangeven dat het bespreekbaar kan zijn en hoe we daar dan mee om kunnen gaan? Dus dat zijn elementen bij die fysieke arbeidsbelasting vanuit het goed werkgeverschap die wij op die wijze proberen te beïnvloeden. Het tweede element waar ik wat over gezegd heb, is die financiële gezondheid. Hè? Hoe zorgen we er nou voor dat onze populatie die een soms meerdere banen trouwens, maar in ieder geval een baan bij ons heeft, hoe kunnen we die toch bestaanszekerheid bieden? En ook hoe ga je om met je financiële gezondheid? Dus wij zijn als werkgever aangesloten bij de Nationale Coalitie Financiële Gezondheid. Dat is een publiek-private samenwerking waarin allerlei bedrijven, ik heb er toevallig vorige week nog gezeten, waar allerlei bedrijven best practices met elkaar uitwisselen over hoe je daar het beste mee om kan gaan. En voor ons houdt dat in dat wij onze medewerkers gedurende het jaar meerdere keren informeren over financiële gezondheid. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan het vakantiegeld komt eraan, de dure decembermaand, de blauwe enveloppen. Hoe kunnen mensen daar proactief mee omgaan? Maar dat betekent ook dat als mensen in de financiële problemen zitten, dat er bijvoorbeeld door ons budgetcoaching wordt aangeboden. En dat kan intern zijn. Dus we hebben collega's die getraind zijn om budgetcoach te zijn. Dus die kunnen een collega helpen. Maar zoals je zult begrijpen, financiële problematiek, daar zit nog steeds een taboe op. Dus we hebben ook externe budgetcoaches die je anoniem kan bellen. Of budgetbeheer, als het een stapje verder is en je hebt hulp nodig. Dus op die manier proberen wij ook de financiële gezondheid van onze mensen zo goed mogelijk te faciliteren. En het derde element wat ik eruit pak, dat zou je kunnen benoemen als eigen regie, psychosociale arbeidsbelasting. Dus dat gaat over een stukje sociale veiligheid. En sociale veiligheid, dat heeft eigenlijk twee kanten. Enerzijds natuurlijk bij onze klanten. Dus de interactie met onze klanten. Dat kan soms heel leuk zijn, maar dat kan soms ook minder leuk zijn. En hoe ga je daar mee om als schoonmaker? Hoe zorgen we ervoor dat onze mensen weerbaar zijn? Dat als er iets gebeurt, dat ze dat bespreekbaar maken. Dus wij hebben in die sociale veiligheid hebben wij een zo werken wij beleid. En dat zo werken wij beleid, dat gaat eigenlijk over wat is het gewenste gedrag? Hoe gaan we met elkaar om? En als ik het even niet meer weet, durf ik die stap naar mijn leidinggevende te zetten? Of kan ik misschien naar een vertrouwenspersoon? En ook daar hebben we interne en externe vertrouwenspersonen. Dus in die zin is dat ook een heel belangrijk onderwerp. Het andere onderwerp wat valt onder eigen regie, dat noem ik maar even opleiding en ontwikkeling. Dus medewerkers die bij ons bijvoorbeeld de Nederlandse taal willen leren, die bieden we daar training op aan. Maar ook als je duaal wil leren, een mbo-opleiding is bij ons mogelijk. Waarbij ik denk dat er nog heel veel potentieel ligt op die mbo, op dat mbo-traject en ook op die taaltrajecten. Dus daar kunnen we nog veel meer op doen. Maar ook hoe gaan onze leidinggevenden om met dit soort problematiek? Dus we hebben ook een leiderschapsprogramma waarin onze leidinggevenden getraind worden op het aandacht geven, het luisteren naar mensen, feedback geven en ontvangen. Maar ook dat stukje eigenaarschap, van hoe pak je als leidinggevende nou dat eigenaarschap, maar ook hoe help je je mensen om dat eigenaarschap te pakken. Dus dat zijn drie pijlers die heel erg gelinkt zijn voor mij aan goed werkgeverschap. En wat ik al eerder zei, het is niet een dode letter op papier. Dit zijn gewoon concrete voorbeelden waar wij dagelijks mee werken. En ik denk dat we heel erg op de goede weg zijn en dat er ook nog heel veel potentieel ligt om te verbeteren.
Ja, dus ik hoor die drie pijlers, hè, financiële zekerheid, ja. Fysieke veiligheid, weerbaarheid, dus eigenlijk sociale zekerheid.
Ja.
Maar daar stopt het eigenlijk niet mee. Het is ook het kader trainen, talentontwikkeling.
Ja.
Ik kan me voorstellen dat andere bedrijven nu luisteren, of luisteraars die hier aan meeluisteren, denken, wauw, dat is wel een voorbeeld. Zo zou ik het ook graag doen, maar ik heb het geld niet. Of ik heb het mandaat niet. Of hoe zie je dat intern, hoe dat, wat we net even gehad over die bedrijfsresultaten. Dit kost geld, dit kost initiatief, dit kost aandacht. Hoe zorg je ervoor dat dit echt een onderdeel wordt voor je bedrijfsstrategie? Want het zijn nogal wat initiatieven die je doet.
Ja.
Dat vind ik fantastisch om te horen. Maar ik kan me voorstellen dat intern ook wel wat weerstand over is. Dat kost wel heel veel geld.
Ik vind dat wel meevallen, moet ik heel eerlijk zeggen. En natuurlijk kost het geld. Alleen op het moment dat je zegt, de mens staat op één, dan vind ik ook, dan moet je de grote broek aantrekken en daarop dan ook daadwerkelijk investeren. Het is niet zo dat de schoonmaakbranche een branche is met heel veel marge, zeg ik er tegelijkertijd bij. Dus dat vraagt ook om creativiteit. En ik denk dat een van de voorbeelden die ik bijvoorbeeld net noemde, die budgetcoaching, dat wordt voor een groot deel gedaan door onze eigen collega's. En een ander voorbeeld is, wij hebben bijvoorbeeld ook collega-coaching, noemen we dat. En dat gaat meer over die psychosociale arbeidsbelasting, eigen regie. Dus daarin kunnen mensen die intern bij ons werken, kunnen een coachingsopleiding volgen. Dus dat is wel een investering, om het zo maar te zeggen. Maar die 15, 16 coaches die wij nu hebben, die helpen vervolgens tientallen mensen in onze organisatie met loopbaanvraagstukken, persoonlijke ontwikkeling. En om ze weer een stapje verder te brengen. Dus dat betekent dat je niet naar de markt hoeft om met externe coaching bijvoorbeeld te werken. Dus wij lossen ook heel veel dingen zelf op. We doen het samen, zoals ik al zei. En je zorgt op die manier er ook voor dat de talentontwikkeling, de ontwikkeling van je eigen organisatie een enorme boost krijgt. En er is natuurlijk enorme bedrijfstrots bij ons dat we dit zelf oplossen. We doen dit samen. We doen dit met elkaar. En natuurlijk investeren wij ook, maar we investeren vooral in onze eigen mensen.
Ja, dus de investering is eigenlijk in je cultuur, eigenlijk zou je kunnen zeggen. Door de mensen centraal te stellen, alles samen te doen. Je hebt die pijlers bedacht of die zijn tot stand gekomen. Is dat ook echt een onderdeel van de cultuur? Wordt dat echt als je binnenkomt, een stukje onboarding, krijg je dan ook die training? Krijg je dan ook die aandacht om deze rol in het bedrijf in te nemen? Of gaat dat natuurlijk?
Nou, dat gaat vind ik echt natuurlijk. Want dat zit ook wel een beetje in de genen. En het is niet zo van, iedereen krijgt trouwens een goede onboarding bij ons, laat ik dat even vooropstellen. Maar dat is niet gelijk onderwerp van gesprek. Het is natuurlijk wel zo dat als je eenmaal onderdeel bent van Acito, dan je voelt dat samen. En je ziet natuurlijk de voorbeelden van mensen die een budgetcoach zijn. Je ziet de voorbeelden van mensen die een collega-coach zijn. Mm. Je ziet, we hebben bijvoorbeeld ook externe vertrouwenspersonen, maar we hebben ook interne vertrouwenspersonen. Ook weer zo'n voorbeeld. Dus we hebben ook collega's die dat intern doen. Ook die zijn opgeleid. Ook die hebben hun certificaat. Dus ook daar bouwen we eigenlijk continu aan onze eigen organisatie. Alles wat we zelf kunnen, doen we zelf. Laat ik het zo maar zeggen. En waar we de expertise nodig hebben, daar huren we de expertise voor in. Ander voorbeeld, leiderschap. Een leiderschapsprogramma, dat hebben we afgelopen jaar gedaan met een externe leverancier. Maar dat had tot doel om intern mensen ook op te leiden om het dit jaar, 2025, zelf op te gaan pakken. Dus ook daar investeren we weer in onze eigen kennis en kunde, in onze eigen talenten, in onze eigen mensen.
Ja, en dan kom je toch weer terug inderdaad op die eigen mensen, dat samen doen en die cultuur. Toch zijn mensen die schoonmaken in een bedrijf, staan toch op afstand van waar jij zit op het hoofdkantoor. Vaak, ja, je zou zeggen, de onzichtbare workforce. Hè, want ze komen vroeg of komen laat. Hoe zorg je ervoor, misschien wel zelfs door het middel van technologie, dat je toch die cultuur ook bij die mensen verstevigt en dat je ze betrekt bij je bedrijfsvoering? Hoe bereik je die mensen?
Ja, dat is voor ons is dat een uitdaging. Hè. We hebben een enorme geografische spreiding. Dat is één. Twee, je hebt het al even over tijd. Hè. 's Ochtends vroeg, 's avonds laat. Gelukkig ook steeds meer gedurende de dag. Want dan is er ook zoveel mogelijk interactie in positieve zin met onze klanten en onze schoonmakers. Dus dat vinden wij heel fijn. Maar dat is wel een tour de force om die mensen op een goede manier te bereiken. Dus we hebben natuurlijk de leidinggevende, hè, die zeker aanspreekpunt zijn. We werken met appgroepen, maar heel eerlijk, ik vind het niet ideaal. En natuurlijk hebben we ook onze surveystructuur. We hebben onze medewerkerstevredenheidsonderzoek een aantal keer per jaar. We hebben pulse surveys op de momenten die ertoe doen, zeg ik maar. Dus we hebben heel veel informatie. Maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk dat we het gesprek aangaan. Want uiteindelijk gaat het mij of ons om de verbinding met de mensen die ook ver weg zitten. Dus wat ik bijvoorbeeld persoonlijk doe, elke maand ga ik naar een team in het land en dan drink ik gewoon een kopje koffie. Dat is een uurtje en dat is superleuk. En je hoort ontzettend veel, kan ik je verklappen. Dus het geeft mij heel veel informatie over hoe het met onze mensen gaat. En wat ze bezighoudt. En ik krijg er ook gewoon feedback. Dus dat is echt heel mooi. Dus ik ben zeker een groot fan van data, surveys, technologie. Maar ik ben ook een hele grote fan van het directe contact, de verbinding, het luisteren naar. Want dat is zo verrijkend, zou ik willen zeggen. Dus we moeten het beide doen.
Ja, dus je gaat langs, je communiceert, je vraagt uit. Tools en technologie helpen daar natuurlijk bij. Maar de persoonlijke verbinding, dat is eigenlijk wat het meest raakt. Zeker als je de mensen op één stelt. Zijn er ook initiatieven geweest die je ook terugkrijgt van die medewerkers die niet geholpen hebben of die niet gewerkt hebben?
Jazeker. Kijk, wat wij geregeld doen, en ook dat zit echt wel steeds meer in onze cultuur, in alles wat wij doen, vragen wij op een of andere manier feedback. Dus we hebben afgelopen jaar een groot programma, proces in IT, zoals we dat noemen, waarin wij een HR een systeem hebben geïmplementeerd, finance systeem en een planning systeem. Dat was een enorme tour de force. En gedurende dat jaar hebben we geregeld gevraagd om feedback, om input. En dan merk je gewoon dat je zo hier en daar gewoon moet bijsturen. En eigenlijk is dat wel fijn. Want wij kunnen dat niet alleen vanuit het hoofdkantoor. Dus uiteindelijk gaat het erom dat die medewerker op de werkvloer, dat die de baat bij heeft. Dat die op dit moment, gisteren, gewoon zijn loonstrook kan zien in de app. En dat zijn salaris gewoon netjes gestort is middels het nieuwe systeem. Dat niet meer via briefjes en noem het allemaal maar op gaat. Maar dat gewoon gedigitaliseerd is. En dat is wel ook op basis van hun input dat nu een succes is. Maar dat is heel eerlijk ook wel eens geweest dat je input krijgt of feedback en dat je denkt, oké, dit gaat gewoon niet goed. Dus wij meten bijvoorbeeld afgelopen maand, we hadden het allemaal geïmplementeerd, hebben we ook gemeten wat de weerstand is binnen de organisatie om die app bijvoorbeeld te downloaden. Nou, we willen gewoon weten wie is er positief over, maar ook wie is er negatief over en kunnen we die dan helpen? Dus wij staan echt open, ook voor kritiek, zal ik maar zeggen.
Ja, nou dat maakt natuurlijk ook dat je daardoor samenwerkt aan een oplossing. Dus dat sluit helemaal mooi aan bij jullie cultuur. Als je nu kijkt naar de veranderingen in goed werkgeverschap. En wat ik zo mooi vind is dat je eigenlijk een heel palet hebt aan initiatieven, cultuuraspecten. Maar als je kijkt naar de wat grotere macro-omgeving in Nederland. Mm-hmm. Wat is er nou zo drastisch veranderd dat jij in ieder geval ervoor zorgt dat goed werkgeverschap goed verankerd is in de onderneming. Maar wat zijn de sociaal-maatschappelijke zaken die in Nederland spelen met name, die het maakt dat jij echt zo belangrijk steunt op die cultuur en op goed werkgeverschap om het voor je mensen beter te maken?
Nou, ik denk een aantal dingen. Natuurlijk is de arbeidsmarkt heel krap. En dat is in de schoonmaak niet anders. Dus dat dwingt je in de goede zin van het woord om goed voor je mensen te zijn. En wij kijken de hele dag naar ons verloop. We kijken naar ons verzuim. We kijken naar onze betrokkenheid. Dus dat is voor ons cruciaal geworden. En uiteindelijk, de schoonmaak is een branche waarin er nog steeds meer klanten zijn. Dus meer vraag dan dat er aanbod is aan medewerkers. Dus je moet tegelijkertijd innoveren. Maar je moet ook goed zijn voor je mensen. Dus dat is een hele belangrijke drijfveer. De andere drijfveer, denk ik, is ook dat maatschappelijke betrokkenheid, die gelukkig al in onze organisatie zat, dat ook steeds belangrijker is geworden. Dus we hebben bijvoorbeeld nu ook een initiatief lopen, dat noemen we Acito Impuls. En daarin kunnen medewerkers een voorstel doen om vanuit maatschappelijke betrokkenheid bij te dragen aan een bepaald thema in hun omgeving. En dat kan een sportvereniging zijn of iets anders wat ze doen op de school van hun kinderen. Maar daar willen wij ook een bijdrage aan leveren. Dus wij kijken verder dan het pure werkgeverschap. Wij vinden ook dat wij een rol hebben in de maatschappij. En ook als je kijkt naar de diversiteit in onze populatie. Wij proberen het werkend te maken als er mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn. Wij proberen het werkend te maken als er Oekraïners zijn die willen werken. Wij proberen het werkend te maken als je statushouder bent en je wil gewoon aan de slag. Wij proberen dat gewoon werkend te maken. En ik vind dat vanzelfsprekend. Acito vindt dat gelukkig vanzelfsprekend. En ik vind het ook fijn om te zien dat het ook wel een ontwikkeling is in de maatschappij. Om hier gewoon serieus mee om te gaan. Wij hebben een rol als werkgever.
Oké, dus samenwerken, een rol spelen in de maatschappij, goed werkgeverschap. Het komt eigenlijk allemaal bij elkaar bij jou en je directieteam. Welke rol speelt de rest van het team die leiding geven aan toch 10.000 medewerkers? Denk aan operatie, marketing, communicatie, zelfs de CFO. Zijn jullie het altijd eens over hoe die cultuur zich moet verankeren in het bedrijf?
Nou, gelukkig niet. Want ook daar is denk ik een beeld vanuit verschillende perspectieven van belang. Dus we hebben daar alleen wel altijd een goed gesprek over. Dus we weten die verschillende perspectieven altijd aan tafel met elkaar op te lossen, uit te spreken. Dat versterkt eigenlijk de oplossingen waar we aan werken. En wat ik ook wel heel leuk vind, want jij noemde net even die directie. Hè? Het is namelijk niet mijn ding. Het is ons ding. En toen ik ook net in dienst trad bij Assito, dat is misschien nog wel een mooie anekdote. Toen kwam ik in strategie-meetings terecht. En dat ging over de strategie voor de komende jaren. En we hadden een aantal van die dagen. En op een gegeven moment kregen we het over de vier pijlers van onze strategie. En ik zag daar de mensen op één staan. Ik heb dat echt gechallenged. Want ik dacht, ik heb nog nooit bij een bedrijf gewerkt waar dat op één staat. Dat allereerst. Maar ik dacht, dat geloof ik gewoon niet. Waarom staat de klant hier niet op één? Want uiteindelijk moeten we toch die omzet en noem het allemaal maar op. Ik heb daar meerdere gesprekken over gehad met onze algemeen directeur, maar ook met onze operations directeur. En deze laatste, die heb ik ook echt het vuur aan de schenen gelegd. Want ik zei, maar is het dan zo dat als klanten niet goed zijn voor onze mensen, dat wij inderdaad afscheid nemen van deze klanten. En ik heb die vraag 3 keer aan hem gesteld. Hij zit 3 keer. En toen zei ik tegen hem, ik geloof je nog steeds niet. Ik wil dat je me nu voorbeelden geeft. Die schudde die zo uit zijn mouw. En toen was ik echt overtuigd. Ik dacht, dit is echt waar. Dit is echt waar dat die mens, die staat op één. En natuurlijk zijn we ook goed voor onze klanten. Dat is ook belangrijk. Maar wij kiezen er als Assito voor dat prioriteit nummer 1 die mens is. En dan vind ik het mooi dat we op het scherpst van de snede die discussies met elkaar hebben, dat we die verschillende perspectieven met elkaar delen en dat we als directie daarvoor staan.
Ja, dus mens op 1 is eigenlijk zo belangrijk geworden binnen het bedrijf, binnen de cultuur. En die pijlers die daarvoor gelden, de cultuur die daarvoor geldt, die je hebt opgestart en uitgerold, dat zelfs dus bedrijfsresultaten daar niet onder lijden. Want we hebben het even in de introductie besproken, 300 miljoen omzet, 10.000 medewerkers.
Meer dan 300 miljoen, ja.
Dan doe je dus iets goed. En zorg je er dus ook voor dat bedrijven die vertrekken, die zich niet vinden in die pijlers, in die cultuurpijlers, maar ook in de manier van samenwerken, dat je dus eigenlijk zegt van ik vind voor mijn bedrijfsvoering is het zo belangrijk dat we dus ook klanten zouden kunnen verliezen daardoor. Maar daardoor win ik eigenlijk dat en mensen bij me blijven. Minder verloop, minder verzuim, hogere productiviteit. Maar vooral ook well-being, welzijn. En uiteindelijk gaan de resultaten daarin mee. Dat is wel een hele bijzondere boodschap, denk ik, voor ondernemend Nederland. En ook in de retail waar je vandaan komt. Dat bedrijfsresultaten afhankelijk zijn van het onderhouden van het welzijn van je medewerkers.
Ja, en ook wij hebben mechanismen ook naar onze klanten toe. Dat we natuurlijk onze prijzen indexeren. Dus als arbeid duurder wordt, ik noem maar even wat, de CAO die afgesloten is, dan berekenen we dat door. Maar daar zit ook bij dat we duurzame oplossingen willen voor onze mensen. Dus ook dat zie je terug in onze prijsbepaling. En dus het is niet zo dat wij goedkope arbeid aanbieden. Wij willen een faire prijs voor onze mensen. En want die werken hard, die willen een boterham verdienen. Dus dat proberen wij op die manier ook uit te leggen aan onze klanten. En dat zijn soms moeilijke gesprekken. Maar ik merk wel de afgelopen tijd dat er steeds meer klanten zijn die ook zeggen, ja, maar dat snap ik ook.
Ja.
Iedereen moet een faire boterham kunnen verdienen.
Ja.
En al helemaal vind ik, als je hard werkt door fysieke arbeid te verrichten.
Ja, ja. Ja, heel mooi. En ik denk ook terecht ook. En als we hebben over goed werkgeverschap en de rol die je hebt in de maatschappij. Ja, de lonen stijgen. Er moet geïndexeerd worden. Maar tegelijkertijd, we hebben ook een rol met z'n allen om iedereen een goede baan en goede zekerheid te bieden.
Precies.
Als je kijkt naar, we zitten een klein beetje, gaan we richting de afsluiting. Als je kijkt naar je collega's in het veld, hè, dus andere HR-verantwoordelijken. Welke tip of dan wel aanbeveling zou je ze willen geven? Wat jij geleerd hebt in je loopbaan, wat zou je ze meegeven?
Nou, ik denk dat ik het mooi samenvattend kan zeggen. Een aantal aspecten die ik al benoemd heb. Het is goed om op allerlei manieren naar je medewerkers te luisteren. En dat kan je doen door de surveys die je doet. De medewerkerstevredenheidsonderzoeken, de pulsmetingen. Feedback ophalen als je organisatieveranderingen inzet. Een groot programma op het gebied van IT waar ik net wat over verteld heb. Dat zijn allemaal manieren om die feedback, dat luisteren naar die medewerker, om dat vorm te geven. En uiteindelijk denk ik dat het de balans is om ook dat mensgerichte gesprek te hebben, om tot die echte verbinding te komen, dat koffietafelgesprek met zo'n team. Hoe zit je erin? Wat doen we goed? Wat kan er beter voor jou? Om dat gevoel ook zeker naar binnen te halen. Dus ik ben zeker een dataman, zeg ik in alle eerlijkheid. Maar ik ben ook een iemand die van mensen houdt. Dus die combinatie maakt het krachtig om je werk gewoon goed te kunnen doen.
Ja, ja. Nou, dat merk ik aan je. Je spreekt met passie over je werk, passie over de mensen van Acito. En ik denk ook als ik kijk naar jouw verleden, naar je carrièrepad tot nu toe, heeft dat allemaal geleid tot dit moment. Niet alleen samen, maar ook mensgericht, sociaal gericht. Dat is een mooie combinatie. En ik denk ook inspiratie voor veel collega's van jou. We hebben het in de voorbereiding al even kort besproken. Ik denk dat er veel mensen naar jou zullen opkijken. Zeker naar deze podcast in ieder geval. Voor de zaken die je bij Acito voor elkaar krijgt. Hoe je mensen centraal stelt. Wat ik ook heel fijn vond is dat je hier vandaag wilde zijn. En dat we hebben kunnen laten zien dat het investeren in mensen, in cultuur, in concrete voorbeelden om goed werkgeverschap in het bedrijf te verankeren, ook leidt tot hele goede positieve bedrijfsresultaten. En die koppeling, dat is wel een hele mooie. Je twijfelde daar in het begin zelf aan toen je begon. Maar ik vind het heel mooi om te zien dat je hebt laten overtuigen, laat maar zo zeggen. Dus bij deze, namens in ieder geval mijzelf, Keep Up en de luisteraars, bedankt voor je komst. Rolf, ik vond het een hartstikke leuk gesprek. En ik hoop natuurlijk dat we je een keer in de toekomst weer mogen verwelkomen. En dan met andere voorbeelden die je hebt.
Dankjewel, graag gedaan.
Dit was de podcast Goed Werk, Werkt Goed van Keep Up. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Mark Stadhouders. Tot de volgende keer.